We hebben met elkaar in een paar woensdagavonden het eerste hoofdstuk van de profeet Habakuk gelezen. We gaan nu beginnen met het tweede hoofdstuk. Ik lees u het eerste gedeelte, dat wil zeggen de eerste drie verzen. Habakuk 2 vers 1 tot 3. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zeide: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen wie voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. We zijn in het tweede hoofdstuk nog steeds weer bezig met datgene wat de profeet Habakuk meegemaakt, wat hij beleefd heeft. Deze profeet is ten nauwste bij zijn eigen boodschap betrokken geweest. En we hebben dat in het eerste hoofdstuk gezien toen wij met elkaar gelet hebben op de worsteling die Habakuk had. Eerst met de zonden die hij in het volk van Juda had ontdekt. En waar hij de Heere over aangesproken heeft. Heere, dat moet toch veranderen, dat kan toch zo niet blijven. En toen heeft de Heere antwoord gegeven en hij heeft gezegd: nee, dat kan en dat zal zo ook niet blijven. Ik zal over de zonde van mijn volk bezoeking gaan doen en ik zal dat doen door middel van de Chaldeeën. En toen heeft de Heere in dat Godswoord aangekondigd dat hij inderdaad die Chaldeeën, een wreed volk, zou gaan gebruiken om het ongelovige en ongehoorzame Juda te tuchtigen. En toen de profeet dat hoorde, raakte hij nog meer in verwarring. En toen heeft hij de Heere gevraagd hoe God dat nou doen kon. Een volk dat nog slechter was dan de Judeërs gaan gebruiken om Juda te tuchtigen. Hoe kon dat nu in overeenstemming zijn met de heiligheid en met de reinheid van de Heere? En zo heeft in het slot van hoofdstuk 1 de profeet zijn verbijstering eigenlijk voor Gods aangezicht neergelegd. En dan er komt wel een nieuw hoofdstuk, maar de geschiedenis loopt eigenlijk gewoon door in hoofdstuk 2. En toen heeft Habakuk opnieuw op een antwoord van de Heere gewacht. En hij heeft dat gedaan, zo stelt hij dat in onze tekst voor, door op de wachttoren te gaan staan. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte. De profeet vergelijkt zichzelf met een wachter die op de stadsmuur of op een toren bij een versterkte plaats, bij een kasteel gaat staan om uit te kijken. Heel de omgeving moet hij afspeuren en alles wat hij daar ziet, alles wat op onraad kan wijzen, alles wat op gevaar kan aanduiden, dat moet zo'n wachter signaleren en daar moet hij dan ook over rapporteren. Dat is de taak van een wachter. Habakuk ziet zichzelf ook als zo'n wachter. En dat is een beeld wat op andere plaatsen in de schrift ook voorkomt. U kent het ongetwijfeld uit de profetie van Ezechiël. In het derde hoofdstuk van Ezechiëls profetie wordt de profeet door de Heere zelf tot een wachter aangesteld. Het is misschien wel goed om dat er even bij te nemen. Dan hebben we dat beeld zoals de Heere het in zijn woord gebruikt ook duidelijk voor de aandacht. Het is in Ezechiël 3 het 16e en het 17e vers. Ezechiël 3 vers 16 en 17. Het gebeurde nu ten einde van 7 dagen dat het woord van de Heere tot mij geschiedde, zeggende: mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. U ziet, de Heere gebruikt het beeld van de wachter zelf. En hij laat ook zien wat die taak is. De wachter moet opmerkzaam letten op alles wat de Heere tot hem spreken zal. En als hij het van de Heere gehoord heeft, dan moet hij het namens de Heere doorgeven aan het volk waarover hij tot wachter aangesteld is. Wel, dat is precies hetzelfde beeld wat wij in onze tekst aantreffen. Het enige verschil is dat in Ezechiël de Heere Habakuk, of de Heere Ezechiël tot een wachter aanstelt, en dat hier in het boek Habakuk de profeet van zichzelf zegt dat hij als zo'n wachter op zijn wachttoren, op zijn sterkte gaat staan. Moeten we dat nou letterlijk opvatten? Ik denk als je zo pas ook nog weer die profetie of dat woord van de Heere uit Ezechiël aangehaald hebt, dat je dan niet hoeft te zeggen dat is letterlijk. Habakuk hoeft dat ook dus niet letterlijk gedaan te hebben. Het kan wel, het gebeurde wel meer dat mensen die een bepaald antwoord van de Heere zochten op hun gebed, die een godsopenbaring verwachten, zich afzonderden en soms op een hoge plaats gingen staan. Je leest dat in de geschiedenis van Biliam, die op een hoogte ging. Maar Biliam is misschien het goede voorbeeld niet, omdat dat geen echte gelovige was. Maar je leest het van de profeet Elia, die op de Karmel ging, op de berg Karmel, om daar te bidden en daar ook het antwoord van de Heere op zijn gebed te ontvangen. Je leest het van Mozes, die op bevel van de Heere ook de berg op moest om daar de Heere te ontmoeten. Maar je leest het ook in het Nieuwe Testament van de Heere Jezus, die soms een hele nacht doorbracht op een hoge plaats, op een berg, alleen om te bidden. Het gebeurde dus wel meer dat mensen op een eenzame, hoge, verheven plaats gingen. En zo zou dat van Habakuk ook letterlijk bedoeld kunnen zijn, dat hij ergens een soort wachttoren had, ergens in een wijngaard of bij een stad of hoe dan ook, en dat hij daar heen gegaan is. Het hoeft overigens niet. Het kan ook in die figuurlijke spraak zijn bedoeld, zoals de Heere dat bij Ezechiël deed. En zoals je het op een andere manier bij David hoort. Als David in Psalm 25 spreekt over zijn gebedsleven, dan zegt hij: ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Dan heft hij als het ware zijn ziel omhoog, op zo'n hoge plaats, naar de Heere toe. Wel, zo zou het door Ezechiël ook kunnen zijn bedoeld. Maar in ieder geval, dit is zeker, nadat de profeet zijn klacht voor het aangezicht van de Heere heeft uitgestort, we lazen dat in het laatste deel van hoofdstuk 1, is hij gaan wachten op een antwoord van de Heere. Daar zit dus de gedachte in dat de profeet inderdaad een antwoord verwacht. Dat hij er naar uitziet. Waar ziet hij naar uit? Wel, ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou. Een antwoord van de Heere. Als antwoord op de klacht van de profeet. En dan voegt hij er nog aan toe, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Die laatste woorden van vers 1, die roepen wat vragen op. Dat lijkt ook niet helemaal te kloppen. Kijk eens, er is in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse taal, een verschijnsel dat we nogal eens een keer tegenkomen in de Bijbel, dat op twee manieren hetzelfde gezegd wordt. Je vindt dat in het eerste stukje van vers 1. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op mijn sterkte. Dat zijn twee zinnetjes die eigenlijk hetzelfde zeggen. Parallelisme heet dat. Ik stond op mijn wacht, ik stelde mij op mijn sterkte. En ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou. En dan verwacht je eigenlijk, en wat hij antwoorden zou op mijn bestraffing. Wat hij in mij spreken zou, dat is de ene lijn van dat parallelisme. En wat hij antwoorden zou op mijn bestraffing. Maar dan verandert in één keer het onderwerp van de zin. Eerst is het de Heere, wat de Heere spreken zou. En nu in één keer is het Habakuk zelf, Wat ik, zegt hij, antwoorden zou op mijn bestraffing. Dat heeft de schriftuitleggers voor vragen gesteld. Maar misschien is het helemaal niet zo moeilijk. Je zou kunnen zeggen, inderdaad, eerst wacht de profeet op wat de Heere tot hem, of zoals hij letterlijk zegt, in hem spreken zal. En wat hij dan, Habakuk, in het vervolg daarvan, of in aansluiting daarop, tot zichzelf zal moeten zeggen als antwoord op zijn klacht. Want zo gaat dat nu, en dan denk ik dat inderdaad dit woord toch een hele rijke gedachte bevat. Hoe gaat het in de praktijk van het geloofsleven? Hoe gaat het als de Heere op het gebed antwoord geeft? Dan geeft hij antwoord, maar dan moet de ziel dat antwoord leren toepassen op zijn eigen situatie. En dan moet dat antwoord van de Heere dat tot hem komt, zijn echo krijgen in de gelovige verwerking, in de gelovige beleving, in het gelovige, laat ik het zo zeggen, naspreken van wat de Heere voorgesproken heeft. Dus wat doet Habakuk? Hij stelt zich op zijn wacht, hij kijkt uit, hij wacht op een antwoord van Gods wegen, om als God het tot hem spreekt, om het dan ook gelovig te verstaan en in zijn eigen leven te verwerken en zo ook zelf antwoord te geven op wat hij eerst als klacht voor de Heere heeft neergelegd. Habakuk kiest dus voor een taak in, en dat zit daar ook bij begrepen, in de eenzaamheid. Daar zijn geen andere mensen bij geweest toen hij daar letterlijk of figuurlijk op zijn wachtpost stond. Een wachter doet dat werk ook meestal alleen, terwijl iedereen slaapt, terwijl iedereen de rust neemt, is die wachter 's nachts actief. Dat is een eenzaam werk. En zo is het inderdaad voor de geestelijke wachter vaak ook een eenzaam werk. Hij doet dat vaak in zijn eentje. En als er ooit één geweest is die het beleefd heeft dat het wachter zijn een eenzaam werk was, dan was het de Heere Jezus. De grote, de hoogste profeet. Die in zijn eentje alleen in de eenzaamheid geleden en gestreden heeft. En die het een keer tegen zijn discipelen gezegd heeft, toen hij er toch zo sterke behoefte aan had, dat anderen met hem meewaakten en baden. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Hij vond ze slapende van droefheid. Het is een eenzaam werk. Het is een moeilijk werk, inderdaad. Niet alleen om je noden voor de Heere neer te leggen. Laten we daar niet gering over denken. Laten wij over het gebedsleven nou niet al te makkelijk praten. Want dat is zo'n makkelijk leven niet. Om je hart erin mee te krijgen en om je nood recht en grondig te kennen, maar ook eerlijk voor God neer te leggen en uit te zeggen, dat is zo'n eenvoudig werk nog niet. En het is nog minder eenvoudig om, als we gebeden hebben, te wachten op een antwoord. We kunnen onze zaak, onze nood, onze problemen, onze zorgen, onze zonden wel eens bij de Heere brengen. Maar om het daar nu ook te laten, om wat je op je hart hebt nou echt bij de Heere neer te leggen, en als je opstaat van je knieën en als je je gebedsvertrek verlaat, het dan niet weer mee te nemen, dat is nog niet zo eenvoudig. We kunnen wel eens hartelijk onze nood aan de Heere uitgezegd hebben, maar we hebben het nog maar amper gedaan, of we dragen het hele pak weer zelf. Maar dat doet Habakuk niet. Hij legt het bij de Heere neer, niet om het dan weer mee te nemen als hij van zijn wachtpost weggaat. Nee, hij blijft trouwens op zijn wachtpost staan. Maar hij wacht op een reactie van Gods wegen, wat de Heere nou met zijn klacht, wat de Heere nou met zijn nood, wat de Heere nou met zijn probleem blijft, gaat doen. En dat is een werk waarin inderdaad beleefd wordt dat je het alleen doet en waarin bovenal beleefd wordt dat er geduld geoefend moet worden. Wachten. Ja, maar hoe lang? Totdat het God behaagt om te antwoorden. Totdat God gaat spreken. En dat kun je niet forceren. Een mens kan dat de Heere niet uit handen halen. Hij kan dat niet naar zich toe bidden. Met zijn ernstigste, met zijn hartelijkste gebeden nog niet. Met zijn dringendste klachten nog niet. Dan doet God het nog altijd op zijn tijd. Wachten. Dat moet Habakuk. En dat moet elk kind van de Heere betrachten. En waar wacht de profeet dan op? Nou kom ik bij die woorden midden in het vers om te zien wat hij in mij spreken zou. Er moet dus een antwoord van de Heere komen. En dat geeft de Heere ook. We hoorden dat, we zongen dat vanavond. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hoe doet de Heere dat dan? Wel, als het gaat om een antwoord van Gods wegen, dan kun je zeggen, de Heere doet dat vaak doordat hij uit zijn woord, als wij het woord van hem lezen, doordat hij vanuit zijn woord een bepaald gedeelte zo met kracht naar ons doet toekomen en zo bijzonder op ons hart bindt, dat je daar een antwoord van de Heere in lezen en verstaan mag. Dus onder het bijbellezen, onder het persoonlijk lezen en onderzoeken van Gods woord kan zo'n antwoord komen. Je aandacht wordt naar een bepaald gedeelte van de schrift getrokken. Je hebt het niet speciaal opgezocht, het was net aan de beurt of je opende de Bijbel en de Heere deed je dat stuk lezen. En daar is dan juist op dat moment en in dat gedeelte een antwoord van de Heere dat precies bij je vragen, precies bij je gebed, precies bij je noden past. Zo doet de Heere dat wel. De Heere doet dat ook wel eens een keer door de prediking van zijn woord. Als je onder het woord zit, onder de verkondiging van het woord. En als je daar misschien met vele vragen en met vele zorgen zit. Dat het dan op een bepaald moment net is alsof er nou op al die vragen en al die noden waar je mee naar de kerk gekomen bent. Een antwoord komt zo rechtstreeks van de preekstoel. In de prediking. En dan kun je als dominee iemand wel eens horen zeggen, nou het was net alsof u alles van me wist. Zo kan de Heere dat ook doen, dat hij vanuit de en door de prediking van zijn woord een mens antwoord geeft. Een mens laat weten dat hij bemoeienissen met hem heeft, dat hij van zijn noden af weet, dat hij aan zo iemand denkt enzovoort. Zo kan het. Het kan ook wezen. En daar moeten we speciaal toch ook wel gescherpte ogen voor hebben en geheiligde aandacht dat de Heere ons een antwoord geeft op ons gebed en dat hij ons een weg wijst in onze raadselen en dat hij ons licht geeft in onze duisternis door bepaalde leidingen die hij heeft in ons leven. Doordat hij ons een bepaalde kant uitstuurt, of doordat hij bepaalde deuren dicht doet, of doordat hij bepaalde omstandigheden zo leidt, dat je in de gang van Gods voorzienigheid in je leven ook iets mag zien van, zo wil de Heere het en zo zegt de Heere het. Ik zeg daar gelijk bij dat je voorzichtig moet wezen op dit terrein, want hier kan een mens ook naar zichzelf toe redeneren. Jona, om een voorbeeld te noemen, die op de vlucht was voor de Heere, omdat de Heere hem opdracht gegeven had naar Nineve te gaan en tegen Nineve te preken. U weet, Jona had daar helemaal geen zin in, hij was het met de Heere niet eens en hij weigerde die opdracht uit te voeren. Hij ging naar Joppe en hij zocht een schip uit dat een hele andere kant uitging. En nou had Jona best zin zichzelf en zijn geweten gerust kunnen stellen door te zeggen, kijk eens, in Gods voorzienigheid heeft de Heer het nou zo bestuurd dat er een schip klaar ligt om naar Tarsis te varen. En dat, daar kon ik nog aan boord, ik kon de vracht betalen, er was nog een plekje voor me. Dat was allemaal, en wij zeggen dan toevallig, en dan zeggen wij tegelijkertijd, maar het toeval bestaat niet. Zo heeft de Heere dat bestuurd. Nou, dat is toch ook mooi. Zo kan Jona zichzelf geruststellen en zeggen, kijk eens, de Heere geeft er toch ook nog zijn goedkeuring aan. Ik kan nog aan boord van dat schip en ik kan nog een andere kant uit. Zo kun je inderdaad ook misbruik maken van dat, wat datgene wat in de voorzienigheid Gods gebeurt. En daarom moeten wij bij dit soort antwoorden dat de Heere geeft voorzichtig zijn. En altijd maar weer vragen, Heere, leid ik mezelf niet op die weg? Is het misschien een schadelijke weg? Maar aan de andere kant in het licht van Gods woord bezien en als antwoord op het gebed beleefd, kan de Heere inderdaad ook in de gangen van zijn voorzienig bestuur in het leven van zijn kinderen wel eens aanwijzingen en onderwijzingen geven. Dus hij doet het soms door zijn woord, als dat gelezen wordt. Hij doet het soms door de prediking van zijn woord. Hij doet dat soms door het stuur dat hij geeft aan ons leven en de gebeurtenissen die plaatsvinden. Maar Habakuk spreekt nog op een andere manier over een antwoord. Wat ik tot nog toe gezegd heb, dat zou je eigenlijk dan moeten vatten onder, dan zou dat moeten beschreven zijn als wat hij tot mij spreken zou. Door zijn woord, door de prediking, door de gangen van zijn voorzienigheid, wat hij tot mij spreken zou. Maar er staat wat hij in mij spreken zal. En wat is dat dan? Wel, dat gaat niet buiten dat eerste of dat tweede, of eventueel dat derde om. Dat als de Heere in iemand spreekt, dan doet hij dat niet met het passeren van zijn woord. Dan is dat niet wat we zouden noemen in sommige kringen het inwendige licht. Dan is dat niet een openbaring die zomaar naar binnen valt, zonder dat de Heere daar zijn woord bij gebruikt. Het mag bij profeten misschien dan nog zo zijn, zeker in die periode waarin de openbaring, waarin het woord nog niet compleet was. Maar als de Heere nu in een mens spreekt, dan doet hij dat altijd door middel van en met gebruikmaking van zijn woord. Maar zo dat wat nou tot het oor komt, ook binnenkomt in het hart. En dat de Heere door dat woord innerlijk overreed, innerlijk overtuigt, innerlijk inwint, zodat de ziel ervaart dat dat woord van God komt met kracht. Dat dat woord van God komt terwijl het wat nalaat, dat dat woord van de Heere uitwerking heeft. In mij spreken. Gods woord daalt dan in de ziel. En dan geeft het woord, en dan geeft de ziel getuigenis aan het woord van de Heere, omdat het ervaart, het is waar, het is van God. Zo zijn er wel eens van die ervaringen in het leven van hen die de Heere vrezen, dat zij kunnen zeggen, ja, dat zei de Heere tegen me. Dat is nog wat anders dan wanneer er een waarheid voor je geest komt, een tekst zo in je geheugen oprijst, een woord van God naar je toe komt en misschien ook een poosje bij je blijft, dat kan ook van de Heere zijn. Een, wat we wel noemen, een voorkomende waarheid. Maar dit is iets wat de Heere zelf in de ziel legt en waar de Heere dan ook de kracht van doet ondervinden. Waar de dichter dan van zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Habakuk heeft, zo zei ik al, geduld nodig. Er is niet terstond een antwoord van de Heere altijd. En dan is het gevaar groot dat we gaan verslappen. Habakuk heeft ook nodig onderworpenheid. Hij heeft zijn klacht voor de Heere neergelegd. Hij wacht op een antwoord. Maar hij mag de Heere niet voorschrijven hoe dat antwoord zijn moet. Hij kan tegen de Heere niet zeggen, ik zou zo graag willen dat u dat nou zei, ik zou zo graag willen dat u dat nou deed. Hij moet helemaal het aan de Heere overlaten. Niets voorschrijven. Habakuk is en moet tevreden zijn met wat God zal bekendmaken. En En we komen dan bij vers 2, dan komt er een antwoord. Want de Heere maakt dat waar. Het is niet te vergeefs om op God te vertrouwen. Het is niet te vergeefs om tot de Heere te vluchten. Ik denk maar weer aan die woorden van de 85ste psalm. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Sommige mensen zeggen, ik kan dat niet geloven. Want ik heb zo vaak gebeden en zo lang gebeden en ik heb nog altijd geen antwoord gekregen. Ja, het zou kunnen wezen dat ze geen antwoord gekregen hebben omdat zij een bepaald antwoord wilden hebben. Dus niet in die geest van onderworpenheid baden. Het zou ook kunnen wezen dat ze gebeden hebben, maar dat zij toen ze opstonden van het gebed, het hele probleem, heel hun nood, heel hun klacht weer meenamen en het niet bij de Heere lieten liggen en geen geduld hadden. Er kunnen een hele hoop dingen zijn waardoor het antwoord uitblijft. Er is ook zoiets als kwalijk bidden. Jacobus spreekt daarvan, gij bidt en gij ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt. Je bidt en je hebt niet eens een antwoord. Waarom niet? Omdat je in je bidden niet goed bent. Omdat het op een verkeerde manier gebeurt. En vandaar dat wij, als dat dan inderdaad zo is, dat het antwoord maar niet komt, we toch eens echt ook aan onderzoek, zelfonderzoek moeten doen. En dat we ons ook voor Gods aangezicht moeten afvragen, Heere, wat is mijn bidden dan? Wijst u het af, omdat het voor uw aangezicht niet deugt? Ben ik niet oprecht? Ben ik niet eerlijk? Bid ik misschien om dit of om dat, opdat ik het straks in de dienst van de zonde zou gaan doorbrengen? Zo zijn er zoveel dingen waardoor een mens inderdaad ook in zijn gebedsleven op een verkeerd spoor kan zitten. Maar als wij in eerlijkheid voor Gods aangezicht komen, en als wij het in eerlijkheid ook voor de Heere allemaal mogen neerleggen, dan vroeg of laat, ik zeg het expres zo, want nooit op onze tijd, maar vroeg of laat, dan komt er een antwoord van de Heere. Als we maar oren hebben om te horen, en als wij maar met Habakuk, ik denk nog even aan het eerste vers, als wij maar ogen hebben om te horen. Hij begeert ogen te hebben om te horen. Hij staat op zijn wacht om te zien wat God zal spreken. Je kunt toch met je ogen niet zien wat iemand spreekt? Nou, de profeet zegt ja, om te zien wat hij spreken zal. Ogen hebben om te horen. En dan ook alles horen wat God zeggen zal. Goed, ik zei, dan komt er een antwoord. Toen antwoordde mij de Heere en zeide. En dan krijgt de profeet opdracht om het gezicht dat de Heere hem gaat laten zien ook op te schrijven. Hij moet het gezicht eerst zien. En als hij het gezien heeft, dan moet hij het opschrijven. Schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Dus zien en wat hij gezien heeft, noteren. Op tafels, of dat stenen tafels zijn, zoals we dat bij Mozes lezen en ook wel bij Jozua, als het verbond gesloten wordt, dan moet die wet daar op stenen tafels, op grote stenen worden neergeschreven. Het kan wezen dat de profeet dat ook moet doen en dat hij dat aan de kant van de weg neer moet zetten, als een soort grote reclamebord. Ik zeg het eventjes wat in onze eigen stijl, zodat iemand die er langs loopt het al lopende lezen kan. Of dat de profeet het op een andere manier moet opschrijven, dat dat woord tafelen ook niet letterlijk bedoeld is. Ik zou dat niet willen beoordelen. Maar in ieder geval, hij moet het duidelijk verkondigen. Duidelijk doorgeven. Dat woordje duidelijk, daar wil ik even de nadruk bij leggen. Schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafel. Tafelen. Het moet voor iedereen die ervan hoort of die het leest ook doorzichtig zijn. Het moet geen misverstanden oproepen. De boodschap moet klare taal bevatten, De bazuin moet een helder geluid geven. En dan die laatste woorden van vers 2. Opdat daarin lezen die voorbij loopt. Dat zou kunnen betekenen, Habakuk heeft dus inderdaad dat gezicht gezien. Hij heeft het opgeschreven met duidelijke letters. Langs de weg gezet, zodat degene die langs loopt het zien kan. En hij hoeft er nog niet eens voor stil te staan, want het staat er zo duidelijk geschreven. Hij kan langslopende, al zal hij zelfs nog hardlopen, kan hij het toch inderdaad in het voorbijgaan lezen. Zo zou het gelezen, zo zou het verstaan kunnen worden. Maar het merkwaardige is dat we die woorden ook om kunnen draaien en anders kunnen vertalen. En dan komt er te staan, opdat die daarin leest, loopt. Dan hoef je dat voorbij niet eens erbij te noemen. Opdat die daarin leest, loopt. En dan loopt in de zin van rent, haast maakt. En dan betekenen deze woorden, en ik geloof dat deze vertaling de voorkeur zelfs verdient, dan betekenen deze woorden dat wat Habakuk verkondigt, wat Habakuk op schrift stelt, wat Habakuk duidelijk doorgeeft, de boodschap van de Heere, dat heeft een uitwerking bij degene die het lezen of die het horen, en die krijgen haast in hun leven. Nou, zo hoort dat inderdaad toch te wezen. Als de prediking duidelijk is, dan hoort degene die die prediking hoort haast te krijgen. Ja, hier liggen dus een aantal opdrachten voor de profeet, en die zijn zomaar in één keer toe te passen op degene die vandaag geroepen wordt om het evangelie, om het woord van God door te geven. Ik weet niet of het ooit gebeurd is, ik heb het zelf nooit gehoord, maar dit zou natuurlijk prachtig een tekst zijn om een dominee in het ambt te bevestigen. Daar ligt in de eerste plaats de gedachte in dat hij luisteren moet. Voordat hij wat gaat zeggen, moet hij eerst zich afzonderen om te luisteren. En als God dan tot hem gesproken heeft, dan is dat niet met de bedoeling dat dat woord bij hem zal blijven, maar dan is dat met de bedoeling dat dat woord wat de Heere tot hem gesproken heeft, die tekst die de Heere hem gegeven heeft, die boodschap die de Heere hem heeft toevertrouwd, dat hij die zal doorgeven. En hoe doorgeven? Zodat hij in een soort geheimtaal spreekt, zodat hij de boodschap doorgeeft. In de zin van, sommigen zullen het wel begrijpen, maar de meesten begrijpen het niet. Nee, hij moet dat duidelijk op schrift stellen, duidelijk verkondigen, in verstaanbare taal aan anderen voorhouden. Zodat iedereen die ermee in aanraking komt ook weet, als hij tenminste luisteren wil, zo ook weet waar hij met die boodschap aan toe is. Want dat woord dat duidelijk doorgegeven moet worden, dat moet wat teweeg brengen. Dat moet bij de hoorders dit tot stand brengen, dat die het leest, dat die het hoort, gaat lopen, haast gaat maken. Dat hij zichzelf aangesproken weet, dat hij de stem van de Heere daarin hoort, dat hij hoort wat het is om zondaar te zijn, dat hij hoort wat het is dat God genadig is, dat hij hoort wat het is en dat dat ook nawerkt en uitwerking heeft in zijn leven, dat een zondaar onder het oordeel ligt en dat hij verloren gaat en dat er maar één weg is om behouden te worden en dat hij zich moet haasten om die weg des levens te gaan en dat hij moet vluchten tot die enige zaligmaker, de enige borg die er onder de hemel gegeven is. En als dat bereikt zal worden, ik weet wel, dat is tenslotte het werk van de Heilige Geest. Dat is het overtuigende en het hartopenende werk van de Heilige Geest. Maar zal dat bereikt worden, dan dient degene die als Habakuk geroepen wordt zich ervan bewust te zijn dat hij de boodschap duidelijk op tafelen moet stellen. Opdat degene die het leest, loopt. En dan vers 3. Want nu geeft de Heere aan Habakuk de opdracht om te zien en om te schrijven, of om te prediken. Maar hij vertelt Habakuk erbij dat dat gezicht dat nu geopenbaard zal worden, dat dat woord dat de Heere nu gaat afkondigen, zeker zijn vervulling krijgen zal, maar dat die vervulling nog wel eens op zich kan laten wachten. Het woord wordt nu verkondigd, de belofte wordt gegeven, en als wij verder zullen gaan lezen in hoofdstuk 2, dan ontdekken we dat dat de inhoud van dat gezicht zowel aan de ene kant heil boodschapt, als aan de andere kant onheil, dreiging boodschapt, heil voor de rechtvaardige en onheil voor de goddeloze. En dat met name toegespitst op die Galdeën waar Habakuk zo bezorgd over was, die als een tuchtmiddel in Gods hand het volk Israël moesten gaan kastijden. En daar was Habakuk zo van ontzet en van ontdaan. Wel nu met name gaat dat gezicht dat de Heere gaat openbaren over zijn oordeel en zijn gericht dat hij over de Galdeën gaat voltrekken. Maar dat duurt nog even. Het wordt nu aangekondigd. Het moet nu ook doorgegeven worden. God maakt zijn plan voor de toekomst bekend. Maar het is tot een bestemde tijd. Nu nog niet. Het komt wel, Habakuk hoeft daar geen zorgen over te hebben. En alle die naar Habakuk luisteren, hoeven daar zich ook geen zorgen over te maken. Zal het wel komen? Zal het ooit wel gebeuren? Nee, het komt wel, maar het duurt nog even. En als het nog even duurt, dan moet Habakuk en dan moeten allen die met hem hetzelfde geloof ontvangen hebben, het verbeiden. Dan moet die spanning erin blijven, die spanning die er was toen Habakuk uitzag op zijn wachttoren om te zien wat God spreken zou. Die spanning moet er nou ook in blijven als Habakuk gaat verwachten dat God gaat waarmaken wat hij in dit gezicht heeft aangekondigd. En dat zal inderdaad gebeuren. Dat woord van de Heere, dat wordt vervuld. Daar staat God voor in. Zoals God voor heel zijn woord en de waarachtigheid van zijn woord instaat. Alleen in onze waarneming kan dat wel eens erg lang duren. Kan het er wel eens op lijken dat er helemaal niks van terecht komt? Maar het gebeurt heus. En wat Habakuk hier te horen krijgt van de Heere, dat hebben anderen voor hem al lang beleefd. Dat God zijn beloften geeft. En dat het soms jaren duurt voordat de beloften vervuld worden. En dat brengt zijn eigen spanning, dat brengt zijn eigen moeite, dat brengt zijn eigen vrees met zich mee. Wat denkt u van Abraham? Die had de belofte gekregen dat de Heere hem zaad zou geven. Maar wat heeft hij er lang op moeten wachten voordat hij dat zaad eindelijk zag? En wat heeft hij in die wachtenstijd een strijd gekend? En wat heeft hij ook op een bepaald moment gewankeld in het geloof toen hij dacht dat hij zelf mee moest helpen om de belofte vervuld te krijgen? En toen hij ging denken dat de Heere bedoeld had dat hij wel een zoon zou krijgen, maar dat Sarai daar de moeder niet van zou zijn. Dat hij dat kind via een andere vrouw zou krijgen, via Hagar. En toen ging Abraham zelf een weg uitdenken. En God had er weer werk mee om die weg af te breken. En Abraham eraan te herinneren dat dat zo niet zou zijn. En wat een ellende heeft dat tenslotte ook in het nageslacht van Abraham, in het zaad van Abraham gegeven tot op de dag van vandaag toe. Het conflict tussen Israël en Ismaël. Maar wat heeft de Heere inderdaad zijn belofte op een wonderlijke manier toch waargemaakt? Zo hij vertoeft, verbijt hem. Abraham heeft het beleefd alsof de Heere vertoefde 10 jaar, 15 jaar, 25 jaar. En elk jaar was voor Abraham ook een jaar van 360 dagen. Zo lang heeft hij moeten wachten totdat God zijn woord ging vervullen. Zo hij vertoeft, verbijt hem. En Abraham heeft het niet altijd kunnen geloven. dat God gewisselijk komen zou. Maar tenslotte deed God het. Zo lag het ook met Israël. Er lag in Genesis 15 al een belofte dat de Heere zijn volk uit het land van hun verdrukking zou gaan verlossen. Dat was in de tijd dat Abraham nog niet eens een zoon had. In Genesis 15. Toen was er van het hele nageslacht van Abraham nog niets te bespeuren. En toen maakte God al aan Abraham bekend, niet alleen dat hij een zoon zou krijgen en een nageslacht zou krijgen, maar ook dat dat nageslacht 430 jaren verdrukt zou worden in Egypte. Het lag er, die belofte. En de belofte is ook vervuld, maar wat heeft het voor dat volk in de slavendienst van Farao lang, verschrikkelijk lang geduurd. En wat hebben ze meer dan eens gedacht, en eigenlijk was dat de gedachte die iedereen uiteindelijk in beslag nam en die overal over ging heersen. Er komt nooit meer wat van terecht. En dat blijkt ook wel, want als God de verlosser gaat zenden, Mozes, dan is het volk helemaal niet vatbaar meer voor een boodschap van verlossing. En als Mozes tegen Israël komt zeggen, ik zal zijn die ik zijn zal, heeft mij gezonden met de boodschap dat hij u zal gaan verlossen, dan zegt dat volk van Israël tegen Mozes, maak ons nou alsjeblieft niks wijs. Daar is er niet eens plaats meer. Zo zijn ze onder de druk en zo zijn ze onder de zwaarte van de hand van Farao beu en murw gemaakt, dat ze geen eens verwachting meer hebben. Zo lang kan het duren. Zo lang kan de Heere vertoeven. En dan lezen we in het 12e hoofdstuk van Exodus. Zoveel jaren nadat God die belofte gegeven heeft. De tijd nu van de woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben is 400 jaren en 30 jaren. En het geschiedde ten einde van de 430 jaren. Zo is het even op dezelfde dag geschied. Dat al de heren des heren uit Egypte land gegaan zijn. Op even dezelfde dag die God zoveel eeuwen van tevoren al aangewezen had. Er ontbreekt niets aan. Het lijkt zo lang te duren. Het lijkt alsof er nooit wat van terecht komt. Maar aan het eind dan blijkt het, hij zal gewisselijk komen. En hij komt precies op tijd, precies op zijn tijd, precies op de vastgestelde tijd. Het kan lang duren, dat vonden ze in de dagen van Petrus ook. Tweede brief van Petrus, het 3e hoofdstuk. Die wederkomst van de Heer Jezus, de spotters zeggen, daar komt toch niks van terecht. Dat is nou al zo lang verkondigd en er is nog nooit wat gebeurd. Waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin van de schepping. Er komt niets van terecht. Maar Petrus mag verkondigen dat het allemaal wel goed komt. En dat de waarheid van Habakkuk 2 vers 3 ook wat de eindtijd, ook wat de dag van de wederkomst van de Heer Jezus betreft waar is. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen, het gezicht is nog voor een bestemde tijd. God heeft op zijn, mag ik het zo zeggen, op zijn kalender een datum aangestreept. En dat is die dag. En even op diezelfde dag die hij genoteerd heeft, zal het gebeuren. En waarom loopt Abraham er nou mee vast? En waarom liepen ze in Egypte er nou mee vast? En waarom lopen een hoop mensen ermee vast als het gaat om de wederkomst? En waarom lopen er ook een hoop mee vast als het gaat om andere beloften in hun persoonlijk leven? Het probleem is dat onze klokken anders lopen dan Gods klok. 1000 jaren is bij de Heere als 1 dag. En 1 dag is bij de Heere als 1000 jaar. En voor ons is er nogal wat verschil in tussen 1000 jaren of 1 dag. Maar wij moeten leren rekenen met Gods tijdrekenkunde. En wij moeten hem leren verbeiden. Ook juist als hij vertoeft. En dat is in het persoonlijk leven ook zo. Zo heeft de Heere die tekst dan wel niet direct in het geval van Habakuk bedoeld. Je zou eigenlijk ook moeten vertalen, zo het vertoeft, verbijt het, want het zal gewisselde komen, want het gaat hier over de vervulling van dat gezicht. Maar terecht mag inderdaad ook gelezen worden, en zo mag het ook verstaan, en zo mag het ook wel eens beleefd worden. Ook als hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselde komen. En wat is dat in het leven van Gods kinderen vaak ook waar? Dat de Heer zijn beloften gegeven heeft. En in feite staan al die dierbare beloften voor al Gods kinderen geschreven. En ze moeten dan wel stuk voor stuk worden toegepast en toegeëigend. Maar zelfs als dat gebeurd is, zelfs als je vanuit het woord van God hoop gekregen hebt, als er verwachting in de ziel gewekt wordt, als er uitzicht gekomen is op de deugden Gods, op het bloed van Christus, op de gerechtigheid van de borg, op andere kostbaarheden van het werk van Gods genade. Als de Heer beloofd heeft in zijn woord dat de zijnen in het licht zullen wandelen, dat ze zullen zien het vrolijk en vriendelijk licht van zijn vertroostend aangezicht, dan ligt die belofte er wel. Licht te mogen zijn, dan ligt die belofte er wel, die mij volgt zal in de duisternis niet dwalen, maar zal het licht des levens hebben. Maar toch is het zo vaak wel duister. En zo vaak is het juist geen licht. God zegt in zijn woord dat de zijnen verblijd wordt. Vrolijkheid en licht, blijdschap en verheuging des harten zullen ontvangen. Blijdschap.
en elkaar het tegen zichzelf gezegd was toen Peter te gaan. Ze herinnerde zich de Heer niet. Toen hij aan boord was, zei hij dat hij sliep. Ze konden hem roepen, ze konden hem wakker maken, ze konden zijn hulp vragen, ze konden... En ze hebben zijn hulp ondervonden, maar nu waren ze weer in de storm en nu waren ze weer in nood. En nu was de meester er niet bij. Was hij er maar wel. En ze hebben uitgekeken. En ze hebben geprobeerd met hun ogen dat duister van die stormnacht te doorboren om te zien of hij niet ergens was. Maar de eerste nachtwaken ging voorbij en de tweede nawaken ging voorbij. En de derde nachtwaken ging voorbij en het loopt al tegen de nieuwe dag. En ze zijn uitgeput en ze kunnen geen hand meer voor ogen zien, zou je zeggen. Ze zijn aan het eind, helemaal aan het eind. En in de vierde waken des nachts kwam Jezus. Hij vertelde. En ze hebben gewandeld. En ze hadden hem voorbij. Want hij had toch gezegd, ik zal u niet vergeten. En ik zal u niet verlaten. Hij zal gewis komen. Ze hebben er wat van geweten van dat uitstaan, van de pijn die dat doet en de smart die dat geeft en de angst die dat opdoet. Daar is het aan. Twee zusters, Martha en Maria. Lazarus was ziek. Was de door Jezus was. En zij hebben haast gemaakt, die twee zusters, om Jezus een boodschap te sturen. Heere, die gij lief hebt, is krank. Ze hebben gehoopt dat dat genoeg zou zijn om de Heere te bewegen, om haast te maken, om nog naar Betanië te komen, voordat Lazarus zou sterven. O, als hij nu maar komt. De boodschapper die was al lang terug. Jezus was er met hem. Zou het toch gebeurd? Waarom zou hij toch niet komen? En ze hebben elkaar aangekeken en ze hebben het hoofd geschud en ze hebben tranen weggepinkt en ze hebben in zorg gezeten. En met Lazarus ging het al minder. En Lazarus stierf tenslotte en Jezus was nog niet gekomen. En hij had ook niet verteld waarom hij niet kwam. Hij had die boodschappen niet teruggestuurd met de boodschap van ik heb geen tijd of ik zal wel eens zien of ik zal wel eens later komen of hoe dan ook. Nee, hij heeft de boodschap aangehoord en hij heeft geen ene reactie gegeven. Alsof hij het geroep van zijn ellendige niet hoort. En alsof hij vergeet dat er mensen in nood en in smart zijn. Hij bleef waar hij was, nog 4 dagen. Net zo lang. Totdat hij, toen hij kwam, ontdekte dat Lazarus een lange weg kwam. Hij wist dat er was. Lazarus zei tegen Jezus, toen was hij al ver weg. Lazarus onze vriend. Hij wist wel wat hij moest doen. Maar Martha en Maria wisten het. En die hebben het volle gewicht van dat probleem dat Jezus uitstelt en uitstelt. Hij doet toevallig de last. Heere, als gij hier geweest waart, zo zegt een van die zusters, dan waren mijn broeder niet gestorven. Met andere woorden, Heere, nu ben ik te laat. En u zal het voor uzelf vervolgen zijn. Nee, dat zegt u wel. Maar ook u weet dat al wat gij van God zult vragen, komt van u. Maar het is wel een conflict geweest. Er zijn er meer die van dat eindje geweest. En die gehoopt hebben, op hoop deze hoop, en geworsteld hebben en gebeden hebben. En gedacht hebben, nu zal de Heere komen, nu zal zijn woord waar worden, nu zal het in vervulling gaan, nu zal hij me toch, nu kan de nood niet hoger worden, en nu kan de angst niet er verder oprijden. Heer, het is tijd voor u op te werken. En toch, opnieuw uitstellen, wat doet de Heere dan doen? Wel, hij doet dat om het geloof van de zijde te beproeven, maar hij doet het ook. Om te bewijzen dat hij ook in de manier waarop hij verlossen werd, de soeverein is. Hij doet het ook om te bewijzen dat hij de Almachtige is. Hij doet het ook om te bewijzen dat aan hun kant ongelovigen zijn. Maar aan zijn zetten, of laat ik zo zeggen, we moeten een onderscheid aanbrengen tussen wat ik zojuist bedoeld heb met het kwalijk bidden en met het bidden van een onbeter geboren om de genade van de Heer. Laat ik bij het laatste zeggen, het is dus waar, een mens van nature is onbekwaam tot heden. Hij is ook onbekwaam om echt te bidden en de Heer oprecht te vragen. Toch. Toch zegt de Heer ook tegen onbeter geboren mensen dat ze hem zullen zoeken en dat ze dat zullen doen met inspanning van al hun krachten. met woorden dat wij geen rechten hebben, al zeggen we ook aan het eind van ons gebed dan heel rechtzinnig, we vragen het niet om onze wil, maar doe het om Jezus wil, dat kunnen van die mooie, hele rechtzinnige zinnetjes en uitdrukkingen worden, maar dan is dat toch niet altijd een uitdrukking van de beleving. Maar het is wel waar als God er een mens eraan herinnert en erbij bepaalt dat hij een mens van genade moet nemen. Ik kan niks aan. Ik heb wel alles van u.
omstandigheden, maar ook tot die geloofshoogte gekomen zijn, dat ze de muilen van de leeuwen hebben kunnen toesluiten en dat ze de kracht van het vuur ontweken zijn. En nou ja, noem maar op wat er allemaal in Hebreeën 11 genoemd wordt. Ja, dat is de vraag of dat inderdaad na de geboorte van Isaac geweest is. Er staat in de Hebreeënbrief, in de Romeinenbrief, dat Abraham inderdaad zelf ook een verstorvene was. En als dat zo is, dan moet hij met Ketura getrouwd zijn geweest voordat Isaac geboren werd. Dat is ook een opvatting die in de schrift, of bij de schriftverklaarders gegeven wordt, dat hij met Ketura gehuwd geweest is. Nadat hij met Hagar getrouwd geweest, of met Hagar die relatie gehad heeft. Maar ik zou dat niet voor zeker kunnen zeggen. Het is in ieder geval een feit dat in de Romeinenbrief gezegd wordt dat zowel Abraham als Sara niet meer in staat waren om langs de natuurlijke weg kinderen te krijgen. En het zou ook natuurlijk kunnen dat Abraham na de geboorte van Isaac langs een andere even zo wonderlijke weg nog weer wel kinderen gekregen heeft. Maar daar kan ik geen antwoord op geven. In ieder geval ten aanzien van de geboorte van Isaac is het duidelijk, dit is een werk van Gods alvermogen geweest. Ja?
Wat mij opviel in de tweede vers, daar staat het schrijfgezichtenstellen duidelijk op tafel. Kunnen we daar niet het taaie geduld van de Heer uitlezen, omdat Mozes, dat was toch middelaar van het oude verbond, heeft ook twee tafels gekregen. Dat was de wet. Ja. Dat heeft dan weer zelf gedaan. En toen had het volk dat gouden kalf gemaakt en Mozes wordt vertoren en dan breekt hij die tafel. Die deed me hier ook even denken. Habakkuk moest het ook duidelijk op tafel schrijven. Is het niet zo dat daar het taai geduld en de genade van de Heer uitspreekt, dat het weer op tafel
zou? Ja, vraag over die tafelen in het tweede vers. Habakkuk moet dat gezicht op tafelen schrijven. Doet ons dat niet denken aan Mozes, die van Gods wegen de stenen tafelen kreeg waar de wet op geschreven was. En Mozes heeft die tafelen toen gebroken bij de zonde, ter gelegenheid van de zonde rond het gouden kalf. Ligt hier nou niet in besloten dat de Heere groot van geduld is, dat hij nou opnieuw aan een ander zoveel eeuwen later ook opdracht geeft om dat gezicht op tafelen te schrijven? Ik moet u zeggen, ik weet met dat woord tafelen hier niet helemaal goed raad. Het woord zelf zou je inderdaad kunnen doen denken aan de stenen tafelen. Dat hoeft natuurlijk niet. Want je kunt ook op een andere manier aan tafelen denken. Het hoeven nog niet stenen platen te zijn zoals Mozes die had. Je leest van Zacharias ook dat hij een schrijftafeltje geëist had en dat hij daarop schreef. En je leest ook nog van de vlezen tafelen des harten. Dus het woord dat heeft verschillende betekenissen in de Bijbel. Als je het zo leest, dan zou je de eerste gedachte die er bij mij ook opkomt is dat Habakkuk het op grote stenen, dus nog weer anders dan die stenen tafelen van de wet, maar op grote stenen platen moet schrijven. En dan denk ik eigenlijk nog het liefste aan wat je in Jozua 8 leest, als het volk in het land Kanaan gekomen is en als zij daar een begin gemaakt hebben met de verovering van het land, dan is Jericho veroverd en Ai is veroverd. Dan vindt de verbondsvernieuwing plaats bij de Ebal en bij de Gerizim. Dan moet het ene helft van het volk op de ene berg en de andere helft op de andere berg staan. Maar dan staat er uitdrukkelijk bij dat Jozua met de oudste heel de wet, dus niet alleen de 10 geboden, maar ook de andere bepalingen, die moesten ze schrijven op grote stenen. En dat moesten ze met grote kalkletters schrijven, zodat iedereen het zien kon. En als u nou aan mij vraagt, waar denk je nou aan als je Habakkuk 2 leest, dan zeg ik nou eigenlijk hieraan, dat Habakkuk daar als een soort Nou zeg ik het eventjes heel simpel, als een soort schilder, als een soort wegwerker aan de kant van de weg op een rotsmuur aan het schrijven geweest is, zodat iedereen die langsliep het lezen kon en dat zo dat gezicht bekendgemaakt is. Als u vraagt, is dat nou niet een bewijs van Gods geduld? Ja, hoe je het ook verder verstaat. Elke keer als God in zijn genade nog een boodschap geeft, nog een woord geeft, dat is een bewijs van zijn geduld. Kijk eens, aan het begin van dit hoofdstuk heeft Habakuk, begin van hoofdstuk 1, heeft Habakuk geklaagd over de zonden onder het volk. En de schuld die er is en dat ze de wet nalaten enzovoort. Nou, dat volk wordt door de Heere niet verworpen, maar dat krijgt via de profeet nog een boodschap. En dan wil de Heere dat woord zo duidelijk laten verkondigen dat iedereen het maar lezen en horen kan. En dat ze dan ook nog haast zullen krijgen om de Heere te zoeken in de weg der bekering. Dat is zeker een bewijs van Gods langmoedigheid en groot geduld. Ja. Ja.
Habakuk, dat was een beroepen profeet. Dus je mocht ook antwoord verwachten van de Heere. Die heb ik wel eens gehoord van iemand die dat ook gehad heeft, maar het werd pas bevestigd in het eind van zijn leven. En moeten we nu die tijd die daar zo tussen zit, moeten we dat nu zien als een tijd van beproeving, of een tijd van verbeiden, of als een genadetijd die geschonken wordt?
Je bedoelt de tijd tussen wat en wat?
De belofte en de vervulling daarvan.
Ja, ja. Ja, hoe moeten we die tijd tussen de belofte, het geven van de belofte en de vervulling van de belofte zien? Als een tijd van beproeving of als een genadetijd. Ik zou hier de nadruk willen leggen op de tijd van beproeving. Abraham, blijf maar weer even bij Abraham. Hij werd in die periode die er lag tussen het moment waarop de Heer hem die belofte gegeven had en het moment waarop de Heer die belofte vervulde, ernstig op de proef gesteld. En dat heeft tweeërlei uitwerking gehad. Ik denk dat dat altijd weer het gevolg is van de beproeving, hangt ook weer samen met wat we allemaal moeten leren. Aan de ene kant heeft Abraham in die periode kunnen leren dat hij vanuit zichzelf niks anders voortbrengt dan ongeloof. De geschiedenis met Hagar bewijst dat. En dat is nou maar één voorbeeld, want je weet verder ook niet hoe Abraham al die jaren met die belofte geleefd heeft. Er staat in de Romeinenbrief dat hij niet getwijfeld heeft. Nou, dat is aan de andere kant waar. Maar ik bedoel, is dat ene element ook. Abraham heeft moeten leren in die tijd van beproeving dat uit hem, dat in hem, dat is in zijn vlees geen goed woont. En dat hij God nog niet eens vertrouwen durft. En dat hij wat dat betreft een mens is die, ja, vol ongelovigheid. Dus de beproevingstijd, die werkt eraan mee om dieper en beter en verder te gaan verstaan hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dat hoort ook bij de zaligmakende kennis. Dat is ook nodig om wel getroost te kunnen leven en zalig te sterven. Dus als God de tijd van de beproevingen gebruikt om een mens te laten zien, je bent ook niks. En er verwacht nou ook niks meer van jezelf. En je bent alleen maar een ellendig schepsel. En mijn belofte, die geloof je nog niet eens. Dan is dat toch vrucht van Gods bediening. Maar de andere kant, Abraham heeft in die beproevingsperiode ook geleerd om het met God te wagen. Er zijn ook momenten, en we hadden zo pas, maar dat is dan na de geboorte van Isaac, maar we hadden dat voorbeeld van de geloofshoogte waarop die staat. Nou, dat heeft hij op andere momenten in zijn leven ook gehad. Ook voordat Isaac geboren was. Dat hij bijvoorbeeld, toen hij daar voor de keus stond, samen met Lot, welke kant kies jij? En dan laat hij edelmoedigheid, laat hij Lot de keus. En dan is hij tevreden met wat er overblijft. En als die dan Lot weg is, dan laat de Heeren hem de sterren zien. En dan zegt de Heeren tegen Abraham, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde God. En dat is hem tot gerechtigheid gerekend. En dan heeft hij nog helemaal geen kind. Want dan heeft hij pas nog tegen de Heeren gezegd, Heeren, maar ja, Ik heb geen kinderen. Daar loopt die Damascene, die knecht. Dat is net als een zoon voor me. Zal die het dan misschien zijn? Nee, zegt de Heer. Laat het maar aan mij over. En hij gelooft God. Hij gelooft niet alleen dat de Heer hem een kind zal geven, maar dat de Heer hem zoveel kinderen zal geven als dat de sterren aan de hemel zijn. Dus dat heeft Abraham ook geleerd. Niet alleen hoe groot zijn zonde en ellende zijn, maar ook hoe hij van die zonde en die ellende verlost zal worden. En wat hij aan God zal hebben. Dus ja, dat is de bedoeling die de Heer heeft met beproevingen, met wachtenstijden. Leer nou maar afzien van jezelf. En leer nou maar opzien en het alles vertrouwend verwachten van mij.
Ik dat ook dat de meeste tijden in een mensen leven altijd.
Ja, zeker. Eigenlijk is afgedacht van misschien moet je zeggen een paar keren dat de Heer zijn belofte werkelijk vervult. Is het hier op aarde inderdaad leven in geloven, niet in aanschouwen. Ten slotte zullen al de beloften pas echt hun vervulling vinden als Gods kinderen echt helemaal in de verlossing delen. Maar hier op aarde is het, ja, strijdperk, is het in Jammerdal, is het jezelf kruisigen, je kruis op je nemen. Wel, al die dingen die komen daarbij. Het hele leven lang is eigenlijk die wachtenstijd. Natuurlijk geeft de Heer in de beleving verschillende keren toch wel iets te zien van, ja, van de kracht van zijn beloften en van het houvast dat je eraan mag hebben en van de zekerheid van het heil. Maar als het gaat om de echte vervulling van al zijn beloften, dan wacht dat tot straks. Nog een vraag, ja?
Kan er tussen de periode van de belofte en de vervulling ook een tijd ontstaan van dodigheid en dorheid in het geestelijke leven? Vanwege het lange wachten op God.
Kan er in de tijd tussen het wachten en de vervulling van de belofte ook een geestelijke dodigheid ontstaan omdat het allemaal zo lang duurt? Ja, ik denk dat je dat zeggen moet. Ik kan weer op Abraham terugvallen, het voorbeeld van Abraham. Dat was natuurlijk ook een dode periode in zijn leven. Toen hij uit de weg ging en toen hij zijn eigen weg ging. Dodig in die zin, daar kon Abraham toch niet van zeggen dat hij dat van de Heere had. En dat hij dat als antwoord op zijn gebed gekregen had. Dit is een bewijs dat Abraham... Het is ook wonderlijk als dat gebeurd is met Abraham, die geschiedenis met Hagar in Genesis 16, dat Genesis 17 begint met dat de Heere aan Abraham weer verschijnt. En dan zitten daar 13 jaren tussen. Abraham was 86 toen Ismaël geboren werd en hij was 99 toen de Heere weer aan hem verscheen. Betekent dat wat? Er is in die 13 jaren niets gebeurd dat de Heere de moeite waard van het optekenen in de Bijbel vindt. Is dat een periode van dorheid en dodigheid geweest? Dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Maar het is wel opmerkelijk dat het eerste woord dat God dan na 13 jaar weer tot Abraham spreekt, is wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Zou daarin kunnen zitten? Ik wil er niks in leggen als het er niet in ligt. Maar zou daar misschien in kunnen zitten dat daar een verwijt aan Abraham gericht wordt? Abraham, blijf nou eens voor mijn aangezicht. Want je loopt iedere keer alle kanten op. Blijf voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Nou, als dat zo is, dan zie je daar dat er een periode van dorheid in zijn leven geweest is. En kun je dat Abraham kwalijk nemen? Ach, wie zijn wij om het hem kwalijk te nemen? Want het is natuurlijk zwaar om alleen maar met een belofte te leven. Alleen maar met een belofte. En daarvan eigenlijk nog te moeten denken, er komt nog niks van terecht ook. Want het wordt hoe langer, hoe onmogelijker dat die belofte vervuld wordt. En als ik naar mezelf kijk en als Abraham naar die Sarai keek, die toch ook al maar ouder werd, nou dan hoefde die geen hoop meer te hebben. Dat valt niet mee. En als een mens dan inzinkt, uit zichzelf doet hij ook niet anders.
Voor mij is de aanvechting van Satan dan juist in die periode des te groter en te sterker.
Ja, Ik denk dat Satan natuurlijk vanwege de gemene aard die hij heeft, altijd bezig is om mensen juist in hun zwakke momenten nog verder onderuit te halen. Dat doet hij. Als iemand op de hoogte van het geloof staat, kan de duivel niet zoveel met hem beginnen. Als iemand echt kan zeggen, met mijn God spring ik door over een muur en dring ik door een bende, dan kan Satan net zo goed laten, want daar bereikt hij zoveel niet. Daar worden de vurige pijlen wel op het schild geblust. Maar als iemand onderuit gegaan is, en als die geen houvast meer heeft, en als alles hem bij de handen afbreekt, en als hij geen zicht meer op de Heere heeft, en als die inwendig gebroken en geknakt en verwond is, dan komt Satan juist om te zeggen, zie je wel, je hebt geen heil bij God. Dan maakt hij het nog eens extra moeilijk. En dan zou hij het liefste willen dat iemand dat nog ging geloven ook. Je hebt geen heil bij God. Je hebt het je allemaal maar wijs gemaakt. En je hebt het jezelf maar toegeëigend. En dat iemand dan in wanhoop zou zeggen, nou, dan is het ook een verloren zaak voor mij. Satan is altijd op zijn sterkst en op zijn actiefst als Gods kinderen zwak zijn en als ze er niet meer tegenop kunnen. En dan zie je hoe nodig ze die voorbidder hebben. En die borg die zijn handen om hen heen houdt en die zijn handen onder hen heeft. En die ze draagt en door die ellendige verzoekingen en strijd ook heen draagt. Goed, we hopen over 2 weken weer verder te gaan, 4 december.